onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen met Psalm 24, vers 1. Al de aarde en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wat er volgt in Psalm 24, vers 1. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? En wat er volgt in Psalm 24, het tweede vers waar ook het antwoord wordt gegeven op die vragen. Goed om dat ook in de gaten te houden. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden, die mag bij God komen. We zingen Psalm 24, vers 2, na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zullen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat is het dan wonderlijk dat wij hier mogen zijn voor de tweede keer op deze eerste dag van de week. We zijn hier bij u, in uw heiligdom, in de aanwezigheid van u, die heilige God. En we hebben net gezongen dat daar alleen die mensen kunnen komen die rein zijn, van hart en hand. En dat zijn wij niet. Wij zijn onrein van hart. En we zijn zondig in onze handelingen. We hebben gezondigd, ook in de achterliggende week. In al die tijd die we tot op heden van u hebben gekregen. En Heere, laat het dan een groot wonder zijn, dat we hier toch mogen staan en zitten. Het is alleen dankzij uw genade, die u in Christus hebt getoond. Het is alleen door het kruis dat dit mogelijk is. En dat kruis zal ook deze avond weer centraal staan. En we bidden u dat we op dat kruis zullen zien en dat we daaraan zullen zien hangen de Zoon van God, werkelijk God, werkelijk mens, die daar hangt, niet voor zichzelf, maar voor anderen, voor zondaren, voor goddelozen. Maar dat we ook zullen zien dat het kruis leeg is, dat Jezus daar niet meer aan is, dat Hij gestorven is, maar ook opgestaan, dat we een levende Heere hebben. In uw naam, Heere Jezus, zijn we toch weer bijeen. En we bidden u, vul dan onze harten. En vul dit gebouw. En betoon door uw geest dat u leeft. En dat u zo dichtbij bent. Dat u ons ziet en helpt, ook als wij tot u zuchten. Als we tot u de toevlucht nemen. dan wilt u altijd helpen. En wat kan dat ook nodig zijn om die hulp en nabijheid van u te ervaren, juist dan als het moeilijk is in ons leven. Dat weet u ook. Als er noden zijn en zorgen vanwege de situatie in het gezin, vanwege gezondheidsklachten, als er sprake is van psychisch lijden, donkerheid, duisternis. Heren, u weet ook van geldzorgen, van zorg op het werk. We willen het allemaal bij u brengen. Ook rouw, gemis, vanwege het verlies van een geliefde man of vrouw, kind, kleinkind, broer of zus. Heren, mag het ons aan u verbinden. En leer ons dat het hier beneden niet is, maar dat het wel bij u is. En als we u hebben, dan mogen we toch ook weten dat we onderweg zijn naar die heerlijke toekomst. Ja, dat we daar nu al in mogen delen. Want dit is het eeuwige leven, zegt u. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat we nu al delen mogen in dat eeuwige leven. Het is niet te begrijpen. Maar laat het ons geloven, Heren. En wees zo met een ieder van ons. We mogen u ook bidden voor de jongens en meisjes. Ze hebben vakantie gekregen. Wilt u ook een goede vakantietijd geven? En geven dat zij ook in de vakantieperiode, als ze even niet naar school hoeven te gaan, dat ze in die tijd wel met u zullen leven. En dat is altijd gebrekkig. Maar dat het wel hun verlangen is om bij u te blijven. Waar dan ook, Heer, als er nog gereisd zal worden in de komende periode, soms zelfs verre reizen, wilt u beveiligen. We hebben gezongen dat de hele aarde van u is. En laat dat ook juist in de vakantietijd binnenkomen. Dat ook die hoge bergen en die meren en wat we dan ook zullen zien van uw scheppingswerk, dat het allemaal van u is. Dat u het hebt gemaakt. Dat de hele wereld uw eigendom is. Wat zijn wij dan klein? Wat zijn we nietig? En wat bent u groot? En dat het ons zo zal brengen tot verwondering. En dat we u zullen loven. Grote schepper van alle dingen. Die ook onze herschepper wilt zijn. En laat het zo zijn, Heren, dat we u al beter leren kennen. Ook in deze periode van rust. We bidden ook voor die mensen die misschien niet de middelen hebben financieel om weg te gaan. Het kan ook moeilijk zijn als er zoveel verhalen worden verteld over vakanties en het is voor ons niet mogelijk. Heer, wilt u dan ook nabij zijn? Ook als er sprake is van ziekte, soms al zo lang. En het kan zo deprimerend zijn. Wanneer gaat het nou eens anders worden? Heere, wilt u diegene in het bijzonder opzoeken. En helpen en troosten. En Heer, u bent groot. We mogen ook dat aan u vragen. Dat u genezing schenkt. Als de hele aarde van u is. Dan is toch ook het lichaam. Van u. En als u alle dingen hebt gemaakt, ook het menselijk lichaam, dan kunt u wel beterschap geven. Ook waar artsen, dokters met de handen in het haar zitten. Heren, gedenk zo. En wees met ons allen in onze persoonlijke omstandigheden. We mogen ook bidden voor deze wereld. Dat is ons verlangen. Dat u uw koninkrijk laat komen. En dat het werk van zending en evangelisatie doorgang zal vinden. Het bijbelvertaalwerk en alles wat er gebeuren mag. Heere, gebruik het en win mensen die u niet kennen in voor uw dienst. En geef ook dat uw volk Israël naar uw woord een volk zal zijn. Dat u, Heer Jezus, lief heeft en in uw wegen wandelt. We bidden ook om vrede daar, als het maar doorgaat, die oorlog in Israël. Heere, u weet alle omstandigheden. De hele politieke situatie is u bekend. En waar wij soms niet goed weten wat we ervan moeten denken. Maar we leggen het voor u neer. En we bidden u voor Israël. En we bidden u voor die Palestijnen. Ja, wij bidden u voor deze wereld die in brand staat. We bidden u voor mensen die geen eten hebben of weinig. We bidden voor onze broeders en zusters die het soms zo zwaar hebben. Omdat ze verlangen met u te wandelen, maar daarin beperkt worden. Die beproefd worden, getest. Of ze vast zullen houden aan hun geloof in u, ja aan uzelf. Want dat is het geloven, om te steunen en te leunen op u, de levende God. Leer hen dat telkens weer. Maar gedenk ook aan het rijke Westen, gedenk aan Europa, gedenk aan Nederland. Wat een zorg als we kijken naar de situatie van de kerk. Wat een versplintering, wat een verbrokkeling. En wat een armoede, ook in de kerk. Geestelijke armoede. Maar u bent die eeuwig rijke God. Kom dan. Ga niet weg. Maar schenk uw geest in rijke mate ook. In ons midden. U kunt onze gemeente opwekken. Wakker schudden. Het is niet in de macht van mensen. Uw dienaar kan het niet. De kerkenraad kan het niet. Maar geef toch bij u vandaan een herleving. Wat zou dat heerlijk zijn? Wat zou het zijn tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest? Dat de jongeren massaal komen met al hun schuld en zonde tot de Heer Jezus Christus. Dat gezinnen zich aan u toe zullen wijden. Dat ouderen zullen komen met smeking en geween. Om maar één persoon over te houden. Om hem te ontdekken, hem te vinden. Parel van grote waarde. Jezus Christus. En die gekruisigd. Zult gij uit de dood ons niet herleven doen. Heer, u hebt het in het verleden gedaan. Ook in Nederland. En u bent dezelfde. We zien op u en we bidden om een gebed. Geef dat er geworsteld zal worden aan uw genadetroon. Om een geestelijke zegen. Voor onszelf, maar ook voor Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht. De omgeving. Heren, doet u het. Zo zijn onze ogen geslagen op u. Ook vooral degenen die een taak hebben in deze dienst. Wees ons allen nabij. En schenk uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in een tweetal gedeelten. Eerst lezen we Markus 12. Vers 28 tot en met 34. Marcus 12, beginnen bij vers 28. Marcus 12, vers 28. En een van de schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij, de Heer Jezus, hun wel goed geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere, en gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tot hem: meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een ene God is, en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem: gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer vragen. Vervolgens lezen we Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Tweede schriftlezing is Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Tot zover de beide gedeeltes uit het woord. Aan de orde is vraag en antwoord 4 van de Heidelbergse catechismus. Laten wij vraag en antwoord 4 lezen. En dat komt u vast bekend voor, want sinds enige tijd lees ik niet alleen de wet, maar ook de samenvatting. En dan lees ik deze samenvatting. Maar goed, laten we hem nog maar eens lezen. Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Het antwoord luidt: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Matthäus 22, vers 37 tot 40. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij zullen daar straks meer van horen, maar we gaan eerst zingen. Psalm 24, vers 3, 4 en 5. En dan heb ik een afkondiging voor u. Volgende week, zondag 21 juli, begint de morgendienst niet om 9:30, maar om 11:30. En dat geldt ook voor de 3 weken daarna. Dus volgende week zondagochtend kom je niet om 9:30, want de kerk zit dicht. Collecten. De eerste is voor eredienst en pastoraat. Tweede is voor de kerkvoogdij. Derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen nu Psalm 24, vers 3, 4 en 5. Gemeente, stel dat de Heer Jezus tegen u zou zeggen, tegen jou, je bent niet ver van het Koninkrijk van God. Het gebeurde bij die man, hè, toen. Jezus zei tegen hem, je bent niet ver van het Koninkrijk van God. Wat zou het bij u oproepen als dat tegen u gezegd zou worden? Je zou blij en dankbaar kunnen zijn. En denken, oh, dat is toch wat. Dat mij overkomt. Dat Jezus zelf tegen mij zegt, je bent er bijna. Je bent er niet meer ver bij vandaan. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht dat ik er altijd mijlen ver bij vandaan zou blijven. Ik ga elke keer weer bij God vandaan. Dus ik hoor niet bij dat koninkrijk. Ik kom daar niet in. En nou hoor ik, je bent er bijna. Dat is wat. Maar je zou ook verdrietig kunnen worden. Want bijna is nog niet helemaal. Jezus zegt dat ik er bijna ben. Maar dat betekent dat ik er nu niet ben. Dat ik niet in dat rijk ben. Dat ik buiten Gods gemeenschap ben. Dat ik buiten zijn gunst ben. Daar deel ik niet in. Ik hoor nog bij het rijk van de Satan. De vorst van de duisternis. Dat kan je intens verdrietig maken, toch? Zeker als je ernaar verlangt. Om er ook te zijn. In dat koninkrijk. En het kan de vraag wakker roepen. Wat moet ik doen? Als ik er dan bijna ben. Wat moet ik doen om er helemaal te zijn? Om daarin te zijn. Nou, dan bent u op de goede plek vanavond, gemeente. Wat fijn dat u er bent. Want hier geeft de Heere het antwoord. Hij wil ons precies dat leren. Hoe wij in het koninkrijk komen. En dan is het thema van deze preek, de liefde is de vervulling van de wet. De liefde is de vervulling van de wet. Dat hebben we letterlijk gelezen in Romeinen 13. Eerst gaat het over Christus liefhebben. Ten tweede God liefhebben. En in de derde plaats de naaste liefhebben. Dus liefde is de vervulling van de wet. Eerst de Heere Jezus liefhebben. Ten tweede God liefhebben. En in de derde plaats de naaste liefhebben. En misschien bent u wel een beetje verbaasd over dat eerste punt. Christus liefhebben. Want daar gaat het op zich niet over in de wet. Hè? De eerste tafel van de wet kunnen we zo samenvatten. We hebben het gelezen. God liefhebben boven alles. De tweede tafel van de wet kun je samenvatten met de naaste liefhebben. Als jezelf. Nou, dan heb je de wet samengevat. Dat gaat toch niet over de Heer Jezus dan? Toch wel. Toch wel. Want is Jezus niet Gods eigen zoon? Hij is werkelijk God, hè? Dus als wij God lief moeten hebben, boven alles, dan kun je ook invullen, Jezus lief hebben, boven alles. En is Jezus ook niet onze naaste? Hij is midden tussen de mensen komen wonen. Dat is kerst. Hij is onder ons komen wonen. Hij is bij ons in de straat komen wonen. Hij is onze buurman geworden. Ik bedoel het eerbiedig. Hij is onze naaste. En wat voor een naaste. Zo rein. Zo zuiver. Zo volmaakt. Nou, dan roept de tweede tafel van de wet ons ook op om hem, onze naaste, lief te hebben. Dus in plaats dat je zou denken, die wet gaat niet over het liefhebben van de Heer Jezus. Gaan beide tafels over het liefhebben van Jezus. Hij is God en hij is mens. Hij is onze naaste. Hem moeten wij liefhebben, gemeente. Maar nu moeten we wel oppassen. We moeten ervoor oppassen dat we van het evangelie geen nieuwe wet gaan maken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dan denken we als volgt. Ons probleem is dat we de wet van God niet kunnen houden. Daar hebben we het vorige week uitvoerig over gehad, hè? Dat kunnen wij niet, de wet van God houden. De oplossing is het evangelie gehoorzamen. En dat moet jij doen, dat moet u doen. U moet geloven, jij moet geloven. U moet Jezus lief hebben, jij moet Jezus lief hebben. En dan is het goed. Klinkt wel heel moeterig, vindt u niet? En dat bedoel ik met het evangelie als een nieuwe wet. Dan is weer een wet. Moed, 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 moed. En dat zou dan de blijde boodschap zijn. Maar het hart klopt niet. Het hart van het evangelie. Christus Jezus. En die gekruisigd en opgestaan. Dat is het hart, hè. Dat is het evangelie. Daar ontspringt de liefde tot de Heer Jezus. Bij het kruis. Misschien ben je van plan om bergen te gaan beklimmen in de vakantie. En dat kan zomaar gebeuren, hè, bij een berg in Duitsland of Oostenrijk of zo. Dat je klimt en klautert en daar zie je een kruis staan. En dan zeg je, hé, we gaan naar dat kruis. Dat is het hoogste punt. Weet u, gemeente? Daar bij het kruis begint het. Waar komt het water vandaan? Alle stromen, alle beekjes, alle rivieren, waar komt het vandaan? Van het hoogste punt, hè? Komt allemaal bij het kruis vandaan. Het kruis is de bron. Waar al die stromen van liefde uit voortkomen. Ben je al bij het kruis geweest? En dan bedoel ik het nu natuurlijk niet letterlijk, hè. Of je naast zo'n kruis hebt gestaan. Maar ben je al bij het kruis van de Heer Jezus geweest? Van binnen, in je ziel, in je hart. Heb je hem gezien? Jezus, werkelijk God, werkelijk mens. Dat hij niet gekomen is om door jou gediend te worden. Maar om jou te dienen, om u te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs. Voor velen. Als je zo op hem mag zien. Dan zie je hem werkelijk zoals hij is. En dan kan het niet anders of je gaat hem ook hartelijk lief hebben. En precies dat, gemeente, ontbreekt nou bij die schriftgeleerden. Hij hoorde dat de Heer Jezus in gesprek was met de Sadduceeën. En de Sadduceeën die stelden Jezus moeilijke vragen. En de Heer Jezus wist daar heel verstandig mee om te gaan. En die man was ervan onder de indruk. Die zei, tjonge jonge, die Jezus, die kan eens goede antwoorden geven. Knap gedaan. En dan gaat hij naar Jezus toe en hij stelt hem de vraag, wat is het eerste gebod van de wet? Kennelijk was hij daarin geïnteresseerd. Zo schildert Marcus hem. Geïnteresseerd mens. En de Heer Jezus geeft hem een helder antwoord. En opnieuw is deze man heel tevreden. Heel blij met dat antwoord van de Heer Jezus. Meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enige God is. U hoort de bewondering, hè? Dat heeft u zo goed gezegd. Er is inderdaad geen ander dan hij en hem lief te hebben. Uit geheel het hart en het verstand en de ziel en de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf. Dat is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. Zo, die man was ver. Hij had al ontdekt dat de liefde belangrijker is dan heel die offerdienst. Dan was hij verder dan menig Jood in die tijd. Hij begrijpt er iets van, dat al die offers God niet kunnen behagen. als we hem niet lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En toch spreekt Jezus hem niet zalig. Vers 34. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had. Dat wel, hè? Het was een verstandig antwoord, een goed antwoord. Zei tot hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Waarom? Waarom er niet in? Die liefde. Die ontbreekt. Die liefde tot Jezus. Hij heeft wel bewondering voor deze rabbi. Maar hij heeft hem niet lief. Hij ziet niet in dat Gods zoon gekomen is. Om ook hem, schriftgeleerde, te dienen. Want met al zijn geleerdheid, gemeente, met al zijn verstand en zijn wijsheid, was hij tot op het bot zondig. En hij kon voor God niet bestaan. Hij moest niet alleen met Jezus in gesprek zijn, een mooie conversatie, maar hij moest hem aannemen, in hem geloven. En zo hem liefhebben met heel zijn hart. En zolang hij dat niet deed, was hij niet ver van het koninkrijk van God. Maar er niet in. Buiten het koninkrijk. Omdat hij buiten de koning van dat rijk was. En wat is dat een les? Misschien lijken wij wel wat op die schriftgeleerden. We zitten er weer, hè? Tweede dienst vandaag. Bijbel open, Heidelbergse catechismus erbij. We weten het, gemeente, zo ontzettend goed, hè? Net als die schriftgeleerden. En we zitten weer aan Jezus' voeten. En we stellen hem weer onze vragen. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Want u doet mee natuurlijk. En u wilt het weten, hoe het zit. En misschien zijn we wel onder de indruk van zijn antwoorden en zeggen we, tjonge jongen, wat zit er toch veel in dat woord? En zeggen we vanavond, wat hebben we er toch weer veel aan gehad? En met bewondering luisteren we naar zijn onderwijs. En begrijp me goed, ik ben heel blij als u aan het einde van een zondag zegt, wat heb ik er veel aan gehad? Dan ben je als predikant blij. Maar, als het daarbij blijft, als dat de vrucht is, vragen gesteld, antwoorden gekregen, en dat was het. Maar geen liefdesband met deze Christus. Dat is aangrijpend. Hem niet nodig in zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Waarom niet? Omdat we nog wat aanrommelen met de wet. We proberen het op de een of andere manier zelf te fixen. We willen zelf door onze eigen inspanningen zalig worden. Misschien omdat we het evangelie wat te makkelijk vinden. Of is het te verootmoedigend? Zou dat zo kunnen zijn, gemeente? Te makkelijk, zeggen we dan, hè? Te makkelijk. Is het te verootmoedigend? Want wat is het geloof? Nou, heel eenvoudig dit. Ik haal het vaker aan, dus u kent die zin inmiddels, hè? Moede kom ik, arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Dat is het geloof in notendop. Maar moe ben ik dat? Nou, je hebt nog wel wat energie over. En arm? Ben ik arm? Daar heb ik net iets te veel bezit voor. En ik heb nog wat vod aan mijn lijf, dus naakt, dat gaat ook niet op. Je doet het niet, hè? Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt en die de zondaar leven doet, want het hoeft niet, het is nog niet nodig. Dan horen we de Heer Jezus vanavond zeggen, u bent niet ver van het koninkrijk van God. U bent er heel dichtbij. Maar u bent er niet in. Echt, u zit op de goede plek. Hier in Gods huis. En u luistert naar het goede onderwijs. Het onderwijs vanuit het woord. En u beaamt het ook nog. Maar het gaat maar om één ding. Dat u mijn zoon werkelijk nodig hebt. Hij is geen inspirerend persoon, gemeente. Waar je wat aan kunt hebben. Maar hij is de zaligmaker van zondaren. Of mogen we hem zo kennen? En zo hartelijk lief hebben. Herkent u zich in dat andere lied? Zoals ik ben. Ik heb anders niet dan het offer ook voor mij geschied. En dat u zelf mij roepen liet. O Lam van God. Ik kom. Zoals ik ben. Niet meer gewacht. Of ik iets vermag in eigen kracht. Tot u. Die alles hebt volbracht. O Lam van God. Ik kom. En dan mag je nu komen. Op dit moment. O Lam van God. Ik kom ook. Net als vele anderen hier. Nou wil ik toch niet meer achterblijven. Ik kom. Dan wordt het waar. En we hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan wordt antwoord 4 van onze catechismus zo'n wonder. Wat eist de wet van God van ons? Wat vraagt de wet? Klemmend. Moed. En is het antwoord dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. U zegt, wat is het wonder dan? Nou, dat die Christus, dat Lam van God, ons het leert. Die Christus, die de wet in zijn ingewand heeft gedragen. En die toch door die wet is aangeklaagd en veroordeeld vanwege onze zonde. Hij is het, die ons de wet wil leren. Dat leert ons Christus, staat er. Je zou zeggen, de Vader. God de Vader, die heeft de wet gegeven op de Sinaï. Dat is ook waar, hè? Maar de Heer Jezus heeft die wet samengevat. Hij heeft die wet in zijn hand. Hij heeft die wet in zijn mond. En hij geeft die wet ons door. Ik kan het ook anders zeggen. Wie leert de wet aan ons? De hoogste profeet en leraar. Die tegelijk de enige hoge priester is. Die hoge priester die zichzelf voor ons heeft opgeofferd. Dat is wonderlijk. In het onderwijs is het belangrijk dat de jongens en meisjes een band hebben met de meester of de juf. En als er een band is, ja ik weet dat jullie zijn nu eventjes van school af, maar het voorbeeld geldt nog steeds, hè. Als er een band is, als je van je juf houdt, dan wil je ook wat voor de doen. Dan wil je wat van de leren. Nou, als nou de Heer Jezus, die alles voor ons heeft overgehad, ons op zijn school neemt, dan wil je wel wat van hem leren, toch? Dan wil je die wet wel van hem leren, toch? Dat kan toch niet anders? Je hebt hem lief en daarom luister je naar hem. Wat ga je dan leren van die hemelse docent? 2 dingen. Je gaat leren om God lief te hebben en je gaat leren om je naaste lief te hebben. Eerst maar God lief hebben. tweede punt van de preek. En dan gaan we eerst even terug naar de vraag van de wetgeleerden. Want die man, die schriftgeleerde, die vraagt naar het eerste van de geboden. In de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, dat is de wet, daar staan allerlei geboden van God. En in het Jodendom, in die tijd, waren ze er heel druk mee. Wat is nu de verhouding tussen al die geboden? Welke geboden hebben nou voorrang op anderen? Wat zijn nu de belangrijkste geboden? Hoe zit dat? En vandaar ook die vraag. Wat is het eerste gebod? Wat is nou het belangrijkste gebod? En Jezus, hij doorbreekt heel die manier van denken, dat je helemaal de verhouding tussen al die geboden moet gaan bepalen. Daar is geen eind aan. Hij zegt, weet je wat het belangrijkste gebod is? Dat is het Shema. Heeft u er wel eens van gehoord? Het Shema. Die bekende woorden uit Deuteronomium, hè? De Heere, onze God, is een enige Heere. Deuteronomium 6, vers 4. En dan in één adem erachteraan. En gij zult de Heere, uw God, die enige Heere, die zich aan Israël heeft geopenbaard, liefhebben. Uit geheel uw hart en ziel en verstand en kracht. Met andere woorden, wat zegt de Heer Jezus tegen die wetgeleerden? Hij zegt dit. Als je inziet hoe goed God is, dat hij zich aan Israël heeft geopenbaard. Hoor Israël, de Heer uw God is een enige Heer. Hij heeft zich aan u verbonden. Ja, dan is er toch maar één reactie mogelijk en dat is liefde. Dat is dat je die grote God, die schepper van hemel en aarde, die zich niet aan al die andere volken heeft verbonden, maar aan u heeft verbonden. Dan ga je toch lief hebben. Met al je vermogens. Hè, ziel, hart, verstand, kracht. Met al je vermogens. Met alles wat je hebt. Dan gaat het niet om losse wetjes. En losse regeltjes. Hier moet je aan houden. En daar mag je niet aan houden. Nee, het gaat om de liefde. Tot deze grote en goede God. En die liefde, die uit zich in heel je leven. Dat is wel scherp hoor, gemeente. Het klinkt wel vriendelijk. Liefde. Je zou denken, die samenvatting van de wet, die is wat lieflijker, hè, dan de wet zelf. Heb God lief. Nou, ik kan u vertellen, als je ergens je schuld gaat zien, dan is het juist daar. Heb God lief. Boven alles. Je kunt je aan heel veel regeltjes houden. Je dient één God. Je hebt geen afgodsbeeld in de kamer staan. Je vloekt niet. Je hebt vandaag echt rust gehouden. Je bent niet aan het werk gegaan. Nou, eerste vier geboden gehouden, zou je kunnen denken. En Jezus zegt, in die eerste vier geboden gaat het maar om één ding. Heb je God lief? Oei, dan wordt het spannend, hè? Heb ik God lief? U zegt, hoe kan je dat nou weten? Want ik wil het weten. Of ik daar ja of nee op moet zeggen. Maar ik aarzel zo. Ik twijfel. Heb ik God nu lief? Kan moeilijk zijn, hè? Om dat te ontdekken bij jezelf. Hoe ligt dat nu van binnen? Maar dan denk ik maar aan een jongen en een meisje die verkering hebben. Hoe uit die liefde zich? In het gevoel voelen ze altijd liefde? Nou, dat denk ik niet. Niet altijd, soms. En toch komt die liefde tot uiting, hoe dan? Nou, ze denken veel aan elkaar, die jongen en dat meisje. En ze vinden het fijn om dingen over die ander te horen. Het is altijd een mooi gespreksonderwerp. En ze vinden het fijn om over die ander te praten, te vertellen. En het is leuk om dan even een foto te laten zien, toch? En ze praten maar wat graag met elkaar. En ze verlangen er telkens weer naar om bij elkaar te zijn, samen te zijn. Nou, je kunt dat zo toepassen op het liefhebben van God. Als u daar nou aan twijfelt of u God liefhebt, trek de lijnen maar door. Je denkt vaak aan de Heer. Ook al heb je druk, heb je bezigheden. En toch, Hij is in je gedachten. Hij is verweven in je leven. Dat is niet alleen iets van de zondag of zo. Maar Hij doet mee in heel je leven. En je hoort graag over Hem. Je gaat niet met een gezicht als een oorworm naar de kerk. Want je hoort graag over de Heer. Op zondag in zijn huis, door de weeks, waar het mogelijk is. Dat is geen moeten, dat is een mogen. Want je wilt telkens weer zijn foto zien. Hoe ziet de Heer er ook alweer uit? Wie is het die ik dien, die ik lief heb? Je spreekt graag over hem. Als je bij de supermarkt bent en je komt een gemeentelid tegen en je hebt zomaar even een praatje over de preek of zo. Zomaar even hartscontact, ben je blij. Ben je dankbaar, want je spreekt zo graag over die goede God. Maar ook met die man of vrouw die helemaal niks met hem heeft. Als je zijn naam hebt mogen noemen, dan kom je verwonderd thuis. Je zoekt de omgang met hem. Je spreekt niet alleen met anderen over hem, maar je spreekt ook met hem. Je hebt een binnenkamer, een plekje waar je alleen bent met God. En ik weet, het valt allemaal niet mee. Daar zouden we ook over uit kunnen wijden, dat gebedsleven van ons. Maar laten we dat nou maar even niet doen. Het is toch zo, het is toch je verlangen om deze God te zoeken, om de stilte te zoeken, om bij hem te zijn, om gemeenschap met hem te hebben. Je zingt over hem. Graag. In de wereld wordt er heel wat gezongen over die geliefde. Doen wij dat ook, gemeente? Of is de wereld een voorbeeld voor ons? Omdat we vandaag nog geen psalm gezongen hebben tot eer van God. We hebben het net gezongen. Hem eren wij met lofgezangen. Ja, zegt u, maar dan hebben we toch gezongen? Dat is waar. Hier in de kerk hebben we gezongen. Maar ik bedoel natuurlijk eigenlijk thuis, hè. We zijn toch wel een zingende gemeente. Hem eren wij met lofgezangen. Die grote en goede God. Ja, als je hem lief hebt, dan verlang je ernaar om bij hem te zijn. En net als dat stel, die jongen en dat meisje, ze vinden het altijd weer fijn om samen te zijn. Nou, ze hebben het voorrecht om elkaar te kunnen zien. Wij zien hem niet, hè. Hij is daar. Maar des te meer hunkeren we naar die dag dat we bij hem mogen zijn. Als Jezus zegt, zalig de reine van hart, want ze zullen God zien, dan gaat op je hart sneller kloppen. Ik ook. Mag ik God ook zien? Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Ik ga hem zien, verzadigd met uw goddelijk beeld. Nou, dan weet u het nu toch. Of er iets is van die liefde tot God in uw hart. En als dat er is, dan is er ook liefde tot de naaste. Dat is onze derde gedachte, de naaste liefhebben. En dat liefhebben van onze naaste, dat hangt er niet zomaar wat bij. Het is opmerkelijk, die schriftgeleerde heeft er helemaal niet naar gevraagd, hè? Wat vroeg hij ook alweer? Wat is het eerste van de geboden? En de Heer Jezus had dus kunnen stoppen bij God liefhebben boven alles. En had die man een antwoord. Dan had hij het goede antwoord. Maar de Heer Jezus gaat door. Hij praat in één keer door. En hij zegt, heb uw naaste lief als uzelf. Ja, ja, gelukt. Bedankt Van der Plas. Dat is wel een vreemde zaak, hè? Dat je een slok water neemt en dat ding ineens helemaal afslaat. Dat is toch, nou ja. Goed, de naaste liefhebben. Dat is wat de Heer Jezus benadrukt. Het gaat niet alleen om de liefde tot God, maar ook om die tweede tafel van de wet. Het liefhebben van de naaste. En dan kunnen we opnieuw, net als bij die eerste tafel van de wet, kunnen we de geboden nagaan. Hè, en zeggen, ja, dat red ik, dat doe ik. Niet liegen, geen overspel doen, niet stelen, niet doden. Dat haal ik. En dan denken we vaak, nou, ik zit op het goede spoor. Maar dan zegt Jezus opnieuw, nee. Niet zo oppervlakkig denken over die wet. Ook niet over die tweede tafel. Waar gaat de tweede tafel om? Heb uw naaste lief. Dat is nog even wat anders, hè? Dan dat je niet liegt. En dat je niet steelt. En dat je niemand hebt vermoord. En Paulus, die trekt die lijn door. Vanuit dat onderwijs van de Heer Jezus. En hij zegt in Romeinen 13... Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Nou gemeente, wie van ons heeft dan de wet vervuld? Als het daarover gaat. Wie kan dan zeggen, dat doe ik nou al de dagen van mijn leven. Ik heb die ander lief. We zijn vaak zo gericht op onszelf, hè? Als het bij mij maar een beetje loopt. Als ik het financieel maar voor mekaar heb. Als ik maar op vakantie kan. Als ik mijn leven maar op orde heb. Als ik maar vrienden heb. En de rest? Nou, we zeggen het niet zo hardop, maar het zal mij een worst zijn. Dat zit er vaak wel achter. Maar God heeft het zo bedacht dat er mensen naast ons zouden wonen en werken en zitten. De naaste, neem het maar letterlijk, dat zijn de mensen die naast je wonen, dat zijn je buren. Dat zijn de mensen die naast je werken, in het klaslokaal naast u. Of op kantoor naast u, of die naast u in de cabine zitten, of vul het maar in. Dat is je naaste. Dat zijn de mensen die nu op dit moment naast u zitten. U zou om u heen kunnen kijken en dan ziet u uw naaste. En als de Heer Jezus zegt, heb uw naaste lief als uzelf, dan gaat het om die concrete mensen. Dat is niet iets vaags. Maar hoe verhoud ik me nou tot die mensen die om mij heen zijn? Als er iets is van liefde tot God, dan kan het niet anders, dan is er ook naaste liefde. En is die naaste liefde er niet? En dan is er ook geen liefde tot God. En nee, de Heere vraagt vanavond niet of je wat voor je naaste voelt. Of je hem aardig vindt. Misschien heb je helemaal geen aardige buren. God vraagt ook niet of die ander van jou houdt. Dat is vaak bij ons een voorwaarde, hè? Als die ander mij lief heeft, ja, dan wil ik die ander ook wel lief hebben. Gemeente, de Heer vraagt er vanavond niet naar. Misschien loopt er wel iemand rond in Hardingsveld of in Sliedrecht of ergens anders in Nederland of op deze wereld. Die u iets heel ergs heeft aangedaan. Die u zo lelijk heeft behandeld. En dan zegt de Heer vanavond, heb uw naaste lief als uzelf. Dat is moeilijk, hè? Moeten we niet zeggen, dat is onmogelijk. Het gaat nog wel bij al die vriendjes. Maar je vijand. U zegt, zijn er dan echt geen grenzen aan die naaste liefde? Moet ik echt van hem, van haar houden? God weet, gemeente, hoe moeilijk het is. Er is maar één manier om van je vijand te houden. Dat is inleven dat je zelf een vijand was van God. En toch, door Gods genade, een vriend geworden. Christus is voor jou, vijand, de dood ingegaan. Nou, als je dat gelooft, dan is er een opening naar die ander. Al valt het niet altijd mee, hè? Dat blijft zo. Dat is waar. En toch, wat is het heerlijk. Als je erom gebeden hebt. Heere, mag ik toch die ander ook lief hebben. Ik moet eerlijk zeggen, ik wens hem het slechtste toe. Maar mag het anders worden? En dat je merkt dat God dat gebed gaat verhoren. Vaak stukje bij beetje. Dus niet van de een op de andere dag. Maar dat dat groeit. En dat je toch op een punt komt dat je zegt, ja, ik gun hem toch het beste toe. Ik gun hem ook de hemel. Dat is heerlijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Ja, maar zegt iemand, moet je dan altijd maar alles voor die ander doen? Ik ben al zo druk. En moet ik dan die buren, moet ik die helpen? En als er op school hulp wordt gevraagd, moet ik dan ook weer komen opdraven? En mijn moeder die heeft extra zorg nodig en moet ik dat dan ook doen? En zou dat bedoeld zijn door de Heer Jezus? Wat denkt u? Heb uw naaste lief als uzelf, zegt hij. Dat betekent dat de Heer Jezus ervan uitgaat dat je van jezelf ook houdt, hè? Anders gaat het niet meer op. Als je niet van jezelf houdt en je zou zoveel houden van die ander als van jezelf, hou je ook niet zoveel van die ander. Begrijpt u? Dat was even een ingewikkelde zin. Maar het gaat er maar om dat je jezelf ook lief moet hebben. En dan pas kun je er echt zijn voor die ander. En dat geeft meteen ook aan dat er grenzen zijn. God weet echt wel dat wij beperkte mensen zijn. En hij weet echt wel dat wij alle wereldproblematiek niet op gaan lossen. En die hoeven niet bij jou op je schouders te liggen. Want dat hou je niet vol. Uiteindelijk, als we altijd aan het rennen en draven zijn, ook al is het voor anderen, dan zit daar iets van hoogmoed achter, alsof het van ons afhangt. En dat is niet zo, toch? Dat is toch wel hoogmoedig als je er zo over denkt. Het hangt niet van ons af. Heb uw naaste lief als uzelf. Het gaat om een houding van liefde. Dat je liefdevol om je heen kijkt en in het leven staat. En dan komt het er inderdaad ook wel eens uit. En dan denk ik aan de barmhartige Samaritaan. Hij was onderweg, misschien had hij een druk programma. Maar hij zag die vijand hè, de Joden, liggen, half dood. En waar de priester en de leviet, de dominee en de ouderling van toen, netjes doorliepen. En dacht, ik heb nog wel meer te doen. Deze Samaritaan. Hij wist wat hem te doen stond. Hij verbond de wonden van die man. Tilde hem op zijn ezel, bracht hem naar een herberg. Gaf geld, hij had zijn geld er ook voor over. Voor die vijand. En zo mocht hij lijken op Christus zelf. En laat dat ons gebed zijn. Mag ik ook lijken op die Samaritaan? Mag ik ook lijken, beter gezegd, op de Heer Jezus? Vorm mij naar het beeld van Christus om zo door het leven te gaan. Niet de netjes altijd langslopen. Zo van, ik heb genoeg aan mezelf, ik heb meer te doen. Maar laat de liefde van Christus ons aanvuren en brengen tot een hartelijke liefde voor de mensen om ons heen. Zoals ik ben. Uw liefde, Heer, wierp elke hinderpaal ter neer. Om slechts te zijn van u, o Heer, o Lam van God, ik kom. Opdat in mij uw liefde blijkt, zou dat heerlijk zijn, hè? Opdat in mij uw liefde blijkt, zo hoog, zo diep, zo vol, zo vrij. Nu hier, straks bij u in uw rijk. In uw rijk? Zal ik daar komen? De liefde is de vervulling van de wet. God liefhebben boven alles, ik haal het niet. De naaste liefhebben als mezelf, ik red het niet. En toch, door het geloof mag je het meezingen. Nu hier en straks bij u in uw rijk. Omdat er een lam is. O Lam van God. Ik kom. Ik kom. Amen. ...116 zingen we vers 1... God heb ik lief, en ook vers 3... Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. 116 vers 1 en 3... Zullen we samen danken. Ja, Heere, u bent al onze liefde waardig. Als we gehoord hebben dat wij u lief moeten hebben boven alles. En de naaste als onszelf, dan zijn we weer zo schuldig gesteld. Maar het kwam toch alles op uit het Lam. Het Lam dat voor ons heeft geboet. Dat het alles heeft volbracht. En Heere, dan gebeurt het toch. Als we aan Hem verbonden mogen zijn. Dat we U hartelijk lief gaan hebben. En dat we niet liever gaan doen, maar onze naaste. Ook die naaste die ons niet vriendelijk heeft behandeld. Waar we last van hebben. Dat we die toch ook lief gaan hebben. Het is allemaal uw werk. U doet het. Vanuit de hemel, levende Christus. En we willen u daar hartelijk voor danken. En tegelijk bidden we. Ga door. Om die liefde telkens weer in onze harten uit te storten. En breng ons telkens weer bij het kruis, want daar komt het vandaan. En Heer, als wij nog nooit bij dat kruis geweest zijn, geef dan dat wij vandaag zullen komen met al onze schuld. Moede, arm en naakt. Tot u. Die ook ons zalig maakt. Want bij u is er genade en vergeving. Heere, zo danken wij u voor alles wat u gaf op deze dag. Het was veel. Onderwijs. Vanuit uw woord. De wet. Het evangelie. Ellende. Verlossing. Maar ook de dankbaarheid. En zo mogen we eindigen in u, die zo goed voor ons bent. En dan gaan we nu weer uit elkaar en dan zal het ook enige tijd weer duren voordat we als gemeente en predikant elkaar weer zullen zien op deze plek. Heere, gaat u met ons allen. En mogen we elkaar op uw tijd weer ontmoeten en begroeten. En wilt u ook in de komende tijd een God van nabij zijn, naar uw belofte. Heere, vergeef ons onze schulden, reinig ons van onze afdwalingen. En zie zo in gunst, in genade, op ons allen neer, ook op hen die met ons verbonden zijn thuis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 133, vers 1, hij ziet hoe goed, en vers 3, waar liefde woont. 133, vers 1 en 3. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.